hele goede morgen, beste luisteraars. U luistert naar Radio Zwammerdam, live opgenomen vanaf Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Voor we met de uitzending beginnen, wil ik nog een kleine boodschap vertellen. Alle redactieleden van Radio Zwammerdam zijn namelijk vrijwilligers die naast hun verrichtingen bij Radio Zwammerdam ook andere dingen onder handen hebben. Zelf ben ik industrieel ontwerper. Ik heb me vaak verbaasd over hoe kort fietslampjes meegaan en wat een verspilling van materiaal en moeite en tijd die lampjes veroorzaken. En daarom ben ik in mijn vrije tijd een duurzaam fietslampje gaan ontwikkelen, de Litta. De Litta die laat zichzelf op met een zonnepaneeltje, heeft altijd volle batterijen, is diefstalbestendig en gaat vanzelf aan en uit. Oftewel, je monteert je hem en je hoeft nooit meer naar je lampjes om te kijken. Ik heb een jaar lang dit lampje ontwikkeld en getest en hij is nu te koop op Kickstarter. Dus zoek jij een duurzaam fietslampje, kijk dan eventjes op litta.nl. Nou, na deze schaamteloze zelfpromotie wil ik graag het onderwerp en de gasten inluiden. We gaan het vandaag niet over fietslampjes hebben, maar over een filterbubbel. En over polarisatie. Dat doen we met Felicia Luggerbach en Sarah Eskens. Beide hartelijk welkom. Felicia, jij doet onderzoek naar het nieuws dat via de telefoon binnenkomt. Heb jij vandaag al nieuws binnengekregen?
Ja, tuurlijk. Ik heb al op nieuws gezocht in mijn nieuwsapp op mijn phone.
Ja.
Nou ja, een beetje online, maar niet echt heel veel.
Oh, wat goed. Een echte nieuwsjunkie. En Sarah, ben jij een groot nieuwsconsument?
Ja, ik zat net te denken, ja, ik heb het NOS-journaal geluisterd vanochtend. Ik luister altijd de volgende ochtend het 8 uur journaal.
Dus dat
is mijn nieuws voor vandaag zover.
Nou, we gaan het zo meteen hebben over hoe dat gefilterd wordt. Aan tafel zit ook Lianne Hoijmans, welkom.
Goedemorgen.
Hoe bewust ben jij van jouw persoonlijke nieuwsbubbel? Filterbubbel.
Nou, ik ben redelijk analoog ingesteld. Dus ik luister heel veel radio 1 live. Ik luister in principe geen podcast. Ik kijk het NOS-journaal, het liefst ook live. Om 8 uur. Ik lees de krant. Dus ik snap, het wordt gefilterd.
En
maar
Facebook,
wel door
doe je eraan?
Dat deed ik wel, maar nu eigenlijk niet meer. En ik heb ook geen nu.nl pop-ups en zo.
Nee.
Dat doe ik allemaal eigenlijk. Nee, ik vind het allemaal heel stressvol.
Nou, oké. Goed.
Dat weet ik niet echt bewust.
Je bent nog niet volledig ingesloten als ik dit zo hoor.
Nee, ik hoop van niet.
Felicia Luggerbach.
Luggerbach,
ja. Geboren in Duitsland. 1,5 jaar in Nederland.
Ja, iets langer. Maar ik was eerst op de UBA voor mijn research master. En dat is een heel internationaal programma. Dus daar leer je helemaal geen Nederlands.
Nee.
Nee, en ik zit nu op de VU als een PhD-student.
Kijk, wat goed.
Ja, nou,
de ontzettend veel respect dat je dit interview in het Nederlands gaat doen. Als het even niet lukt, geneer je niet. Praat in het Nederlands, in het Engels of in het Duits. Wie weet, verstaan de luisteraars dat ook. Even kijken. Jij hebt het over, jouw onderzoek maakt deel uit van een groter project. Inside the Filter Bubble, a framework for deep semantic analysis of mobile news consumption traces.
Jo. Ja, heel lange titel. Maar,
een hele lange titel.
Ja, nee, we werken met onderzoekers van de VU, maar ook van de UBA. En uit heel veel verschillende vakgebieden. Dus ook met linguistics en communicatiewetenschap, daar zit ik in. Maar ook ja, heel veel computational analysis.
Een heel multidisciplinair team.
Ja, dat is echt belangrijk voor dit thema. Want nou ja, je moet heel veel digital traces gaan analyseren. Dus digitale voetsporen.
Ja,
van mensen.
Voor we daarop komen, laten we heel even één stapje terugnemen. Veel mensen, je hoort het wel, een filterbubbel. Ja. We hadden het er net ook over. We denken dat we weten wat het is. Maar wat is het? Hoe groot is het? Wat zijn de grenzen van de filterbubbel? Waar begint het en waar houdt het op?
Ja, niet echt super makkelijk, want je hebt heel veel onderzoekers die het daar ook voor jaren al over hebben. Je hebt algoritmes en die gaan aanbevelingen doen aan jou over wat je graag wilt zien en waar je geïnteresseerd in bent. En als je bijvoorbeeld op een nieuwssite gaat, dan gaat een algoritme door je klikgedrag zien waar je aan geïnteresseerd bent. En je iets aanbevelen wat erop lijkt. Dus als je op politieke nieuws klikt, dan krijg je meer politieke nieuws.
Gebeurt dat al op nieuwssites?
Ja, niet heel vaak. Maar we hebben het in Nederland meer en meer door personalisatie. Bijvoorbeeld op je locatie en dit soort dingen. Maar in Nederland is het niet echt super fair. Je hebt dit meer op sociale media, dus op Facebook en op Twitter en dit soort dingen. Daar heb je heel vaak dit soort algoritmes. Maar algoritmes die je alleen maar tonen wat je al weet, zijn super saai voor mensen. Dus,
ja, ik wil zeggen, wat is het probleem of waar gaat het vinden?
Ja, nou ja, we hebben het, als we het over politieke nieuws hebben, dan krijg je alleen maar een soort of een echo van wat je al weet. Dus als je heel rechts bent, dan krijg je alleen maar rechtse nieuws. En dan kan je misschien meer extreme opinies krijgen. Dat is echt de soort van dystopie die heel veel mensen hebben over filterbubbles. Maar we hebben dit niet echt, want als algoritmes dit zouden doen, dan is het super saai voor mensen, want ze willen ook uitdagingen krijgen. En ze willen ook iets zien wat niet alleen is wat ze al weten. Dus als je bijvoorbeeld een boek koopt, Harry Potter 5, en een algoritme toont je, ja, je wilt misschien ook Harry Potter 6 hebben. Ja, dat weet ik al. Ik wil misschien iets dat erop lijkt, maar niet echt helemaal hetzelfde is. En de nieuwsmedia weten dit al. Dus ze weten, als we alleen maar super eenzijdige nieuws gaan tonen, dan vinden mensen dat helemaal niet leuk. Ze willen echt iets diverses, iets gebalanceerders hebben.
Ja.
En ook over filterbubbles in Nederland. We hebben al gehoord dat heel veel mensen niet alleen maar online hun nieuws krijgen. En ook, zoals Sarah bijvoorbeeld zei, je hebt het NOS-journaal of je hebt radio. En als je dit soort massamedia ook heel vaak gebruikt en speciaal publieke omroepen, dan krijg je niet alleen maar algoritmisch gefilterde nieuws.
Ja, dus dat is een goede zaak tegen de filterbubbel dat wij hebben.
Ja, echt. En dan krijg je veel meer informatie dan alleen maar op je Facebook-feed bijvoorbeeld.
Ja. Wat zijn symptomen als jij in een filterbubbel zit? Hoe merk je dat van shit? Mijn wereldbeeld klopt niet.
Misschien kan je gewoon op andere media gaan kijken of met andere mensen praten. Ja. En als je hoort, misschien is wat ik zie niet het enige verhaal wat er is over dit onderwerp, dan heb je misschien een probleem. Maar ja, zoals ik zei, in Nederland hebben we bijna niemand die echt in een filterbubbel zit. Dus is echt paniek een beetje. Ja.
Ja, ik was wel benieuwd. Ja. En de reguliere media, die hebben natuurlijk ook een bepaald frame. Of die zitten ook in een bubbel. Dus hoe verhoudt zich dan tot elkaar? Want extreme opinies of nieuwe ideeën, die hoor je niet zo vaak op Radio 1 bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja, je hebt het heel vaak over dat de filterbubbel niet echt een nieuw probleem is. Want bijvoorbeeld in Nederland heb je die verzuiling gehad of zoiets. Mm-hmm. Ik heb erover gehoord. Ik weet er helemaal niet veel van. Maar daar had je je eigen krant of je eigen televisieprogramma. En daar keek je naar en dan heb je ook geen andere meningen. Mm-hmm. Dus het is helemaal geen nieuw probleem. Maar het probleem is dat je niet zelf bepaalt wat je gaat kiezen. Dus de algoritme is heel vaak voor mensen een soort van black box. En je hebt geen controle over wat het gaat gebruiken om te bepalen wat je ziet. Dus als je een krant kiest, dan is jouw eigen beslissing. En we horen ook heel graag een eigen echo van onze gedanken. Dat is heel normaal en iedereen kent het. Maar algoritmes gaan misschien iets eruit filteren wat je anders graag wilt zien. Mm-hmm. En dit is vaak een probleem. En ook dat die algoritmes onderdeel zijn van grote bedrijven, grote commerciële bedrijven zoals Facebook. En wij echt helemaal geen idee hebben hoe ze bepalen wie ziet wat. Mm. En als je bijvoorbeeld ook advertenties neemt of zoiets, of political microtargeting, dus politieke partijen die je proberen te bereiken, dan hebben we daar echt niet heel veel ideeën over hoe dat werkt momenteel. Ja.
Dan in jullie onderzoek focussen jullie op mobile nieuws. Nieuws wat je via de telefoon binnenkrijgt. Waarom dat?
Ja, we hebben gezien uit eerder onderzoek dat mobiele nieuws echt nu super belangrijk is voor mensen. Want je kunt overal op je mobieltje naar nieuws kijken. Waar je bent en de hele dag door. Maar het probleem is voor ons als onderzoekers dat we niet helemaal weten waar mensen naar kijken op een mobiele telefoon. Dus we doen heel vaak vragenlijsten of zoiets. Maar als ik aan jou vraag, oké, waar heb je naar gekeken binnen de laatste 24 uur op je phone? Dan weet je het echt niet.
Denken te weten, dat is nog gevaarlijker.
Ja, tuurlijk. Maar het is echt super moeilijk om je aan te herinneren wat je hebt gezien. Dus we moeten manieren vinden om dit uit te vinden, maar we willen ook geen phones hacken of tracken of zoiets.
Ja.
We hebben nu bedacht om mensen hun data te laten doneren. Dat is een nieuw idee, want je kunt van bijvoorbeeld Facebook of Twitter je eigen data aanvragen. Dus door de AVG-wetgeving.
Ja. Voor de leek, de AVG-wetgeving, wat houdt het precies in?
Dat is meer een vraag voor Sarah.
Ja, heel kort. De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat is een nieuwe Europese wet over het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens. En een van de rechten die je hebt op basis van de AVG is dat je bij het bedrijf wat jouw persoonlijke gegevens verwerkt, kan je die gegevens opvragen. Dus als deelnemers aan het onderzoek van Felicia hun eigen data gaan opvragen, dan kunnen ze die data dus weer aan de onderzoekers geven om die te laten analyseren.
Ja.
Ja, precies. En dat gaan we gebruiken bijvoorbeeld voor Facebook en Twitter en ook WhatsApp. Want heel veel mensen delen ook nieuws in hun WhatsApp-chats bijvoorbeeld. Ja. En ook je browsing history, dus waar je bent online. En dan kunnen we binnen dit heleboel aan data gaan zoeken voor nieuwswebsites. En dan ook gaan analyseren. Dus dit onderdeel van deep semantic analysis gedeelte in mijn onderzoeksvoorstel. Daadwerkelijk de inhoud gaan analyseren die mensen zien op hun phone.
Ja, en dat is dan kwantitatief, niet kwalitatief.
Heel veel kwantitatief, want ik vind het echt leuk om code te schrijven en dit soort dingen.
Ja.
Maar we hebben ook twee masterstudenten in ons project die misschien iets dieper gaan en ook interviews gaan doen.
En hoe komen jullie aan jullie mensen?
ik moest
gelijk aan mensen
denken. Heel goede vraag.
Denken die hun bloed doneren. Maar je hebt ook dus mensen die hun data doneren.
Ja.
Net zo nobel.
Ja, we gaan nu binnen 2 maanden of zo beginnen met een mobile lab. Dus we gaan in verschillende plekken in Nederland, in musea's en dit soort dingen waar mensen zijn die vaak geïnteresseerd zijn in wetenschap en dit soort dingen. En dan staan we daar en je moet alleen maar je phone brengen.
Ja.
En dan kijken we naar jouw data. Dus we tonen je hoe kan je eigen data aanvragen bij verschillende providers. En dan gaan we samen kijken hoe je nieuwsconsumptie is.
Ja. En dus het is een fysieke locatie waar mensen in goede vertrouwen hun telefoon afgeven?
Niet afgeven. We zitten naast je en je hebt je mobiele telefoon. En dan gaan we hem aansluiten aan onze laptop.
Ja.
En je kijkt naar je eigen data en kunt zelf bepalen welke data je wilt doneren aan ons. En we gaan het natuurlijk anonymiseren en dit soort dingen. En we hebben ook een ethische committee voor dit. Maar we gaan rond Nederland. En ik denk dat het wel echt leuk zou worden.
En wanneer? Dit gaat over 2 maanden?
We beginnen
rond. Heb je al data binnen op deze manier?
Nee, we hebben wel aangevraagd. Maar ik denk niet dat het ver genoeg is om iets te zeggen. Maar we gaan op verschillende musea's en dit soort dingen. En
Wat hoop je hier uiteindelijk met het hele onderzoek te bereiken? Je hebt alle data gekregen en het is allemaal duidelijk. En gigantische opkomst, al die data is er. Wat wordt ermee gedaan en waarom is het zo belangrijk dat jullie dat doen?
Ja, dan zijn we eerst super blij dat we echt data hebben. Want heel veel onderzoekers hebben niet goede data voor dit soort vragen die we hebben.
Het is ook heel moeilijk om eraan te komen, blijkbaar.
Ja, super moeilijk. Dan gaan we eerst de inhoud analyseren. Dus we gaan kijken met linguisten en zo. Hoe is de diversiteit van je nieuwsconsumptie? Dat kan bijvoorbeeld zijn hoeveel verschillende acteuren zijn in de nieuws dat je naar kijkt. Zijn er alleen maar politici, super moeilijk woord. Of zijn er ook andere mensen die er iets zeggen in jouw nieuws? Of zijn het bepaalde onderwerpen en bepaalde perspectieven in je nieuws? En dan gaan we kijken. Dus we vragen mensen ook over hun politieke mening. En ook over wat ze denken, wat andere mensen in Nederland denken over een bepaald onderwerp. Dus we willen heel graag weten, denk je dat iedereen zo denkt als jou? Of denk je juist dat er verschillen zijn? En dat, zo gaan we
maar
weten.
Dat is ook moeilijk te onderzoeken, toch?
Maar het gaat meer over wat denk jij wat er gebeurt.
Dus die mensen die hun data afgeven, eigenlijk onderzoek je die mensen ook eerst? Of zie ik dat verkeerd?
Dus je kijkt naar wat denk jij en ook wat denk jij wat anderen mensen denken. Dus hoe beïnvloedt wat je ziet in de nieuws, wat je denkt over de maatschappij en over andere mensen. Want je hebt ook heel vaak, we noemen het third person effect. Dus je denkt, ik heb een heel goede nieuwsconsumptie en ik weet heel veel. En ik werd niet beïnvloed door algoritmes, want ik ben super slim. Maar andere mensen, die hebben er echt problemen van. Ja. En die weten veel minder dan ik. En daar gaan we ook naar kijken hoe je nieuwsconsumptie dit misschien gaat beïnvloeden. En nog heel veel andere variabelen. Maar we gaan echt kijken hoe gaat de inhoud die je ziet in je nieuws. Hoe beïnvloedt dat wat je denkt over politiek en over nieuws?
Ja.
Maar is het niet heel moeilijk om dan alle andere omstandigheden in je leven, of die mogelijkerwijs ook je beeldvorming over wat andere mensen denken dat je denkt, uit te sluiten? Ja. Hoe ga je dat dan doen meteorologisch gezien?
Daar heb je heel veel problemen mee in onderzoek. We hebben dan onze fancy modellen en daar gaan we heel veel variabelen in ons modellen hebben, maar we vragen voor heel veel sociodemographics, dus hoe oud ben je, wat voor school ben je nagegaan en dit soort dingen. En als het goed gaat, gaan we ook een vervolg onderzoek hebben. Dus we vragen dezelfde mensen om hun data na een paar weken weer te doneren. Dan hebben we time point 1 en 2. En we zien ertussen wat is gebeurd in je nieuwsmedia. En hoe heeft het, wat een soort invloed heeft het. Maar we weten wel.
En wat voor verschil verwacht je dan te vinden, vraag ik me dan.
Oh jee. is super moeilijk. Nee. We verwachten wel dat het een heel kleine invloed heeft. Dat weten we wel als communicatiewetenschappers. Ja.
Je hoopt dan dat mensen na de eerste intake zich bewuster worden en denken van weet je wat, ik ga niet alleen de Correspondent en de Trouw lezen, ik ga ook de Telegraaf nu volgen.
Ja, misschien dat zou heel interessant zijn, maar we weten dat heel vaak is dit alleen maar voor één dag of zo. En dan ga je weer terug naar je hoe je het gewend bent in je nieuwsconsumptie. Want hoe we nieuws consumeren is heel vaak een habit. Dus je doet het uit gewoonte. En ik denk niet dat mensen dit super sterk gaan veranderen. Maar we willen gewoon weten waar mensen naar kijken en hoe het hun beïnvloedt. Ja.
Ja. Wat zijn de grootste uitdagingen die je nog verwacht in het onderzoek?
Methodologisch. Dat we niet genoeg mensen zouden vinden die dit echt willen doen. Want in het eind vragen we je echt om super persoonlijke data. Uit je WhatsApp-chats en uit je Facebook-feed. En dat is echt heel veel wat we aan je vragen. En ook dat we misschien helemaal geen verschillen zullen vinden tussen mensen, dat iedereen gewoon naar hetzelfde nieuws kijkt. En dit is niet echt een probleem, maar het zou echt interessant zijn om dit te vinden, denk ik, ja.
Ja. Kunnen jullie met je onderzoek ook een beetje het algoritme van Facebook dan achterhalen? Want jullie zien, jullie hebben de data.
Ja,
ik heb mijn eigen data.
Dat zou super leuk zijn, maar dat zou Facebook ook niet echt leuk vinden. We hebben geen... We hebben niet die timeline van mensen. Dus als je je data opvraagt van Facebook, krijg je alleen maar bepaalde dingen van Facebook. Ja. En natuurlijk zijn ze slim.
Maar
en,
wel wat je geliked hebt.
Wat je geliked hebt. Ja. Dat heb je wel, maar niet wat je hebt gezien. En dat is echt niet zo super leuk voor ons. maar er zijn andere projecten die er proberen achter te komen. En die bijvoorbeeld Social Science One hebben. Dus een project waar Facebook data deelt met wetenschappers. En die hebben meer data over hoe Facebook werkt. Maar natuurlijk gaan we nooit weten hoe hun algoritme nu werkt. En als we het weten, dan gaan ze hem veranderen binnen een dag. Ja. En dan hebben we weer een probleem. Dus ja, we gaan niet proberen te weten hoe het algoritme werkt. Maar meer te zien, wat gaan mensen liken en wat vinden ze interessant.
Ja, maar dat is natuurlijk... Ik zit nu niet zo vaak meer op Facebook. Ik ben nu van Instagram. Dat is ook volgens mij van Facebook. Maar ik vroeg me dus... Ik like niet altijd alles wat ik zie. En soms lees ik het dan wel helemaal. En dan vind ik me er enorm over op. Maar dan denk je toch altijd... Een soort van, ja, maar straks zien andere mensen dat ik het geliked heb. Dus dat doe je dan toch niet. Dus het is echt best wel een groot... Die zelfcorrectie of zo. Of die sociaal wenselijk gedrag. Die hou je er dan... Ja, dat zit dan niet in je data.
Ja. Ja, dat klopt. En je bent al heel fair in je reflectie over de algoritme van Facebook en Instagram. En je hebt echt, ja, je hebt bepaalde categorieën van mensen die heel veel liken en die super actief zijn op social media. En je hebt ook mensen die gewoon meer passief kijken. of die weten dat wat ze liken ook gaat... opslagen op andere profielen. En ja, we weten al dat er verschillen zijn tussen mensen. En ja, dat heb je altijd als je onderzoek doet met mensen. Ja. Dat het niet echt 100% een afbeeld is van alles wat je doet. Maar het is wel beter dan alleen maar te vragen... welke sites heb je geliked op Facebook... in de laatste twee dagen. Ja, en dan denk ik, weet ik veel. En dan hebben we de soort van trace van wat je echt hebt gedaan.
Dus bij het project zijn ook sociologen, communicatiewetenschappers en allemaal verschillende disciplines betrokken?
In ons project zijn we vooral communicatiewetenschappers en linguisten voor de inhoudsanalyse. Yeah. En we werken ook heel vaak met de informatierecht aan de UvA om een beetje meer voor die ethische dimensie.
Ja, leuk.
We hadden het net al eventjes over, over de algoritmes, over liken, niet liken. Ik heb een fragmentje over... hoe je uit je filterbubbel kan komen.
So, how do you get out of your filter bubble? One way is simple. Read stuff from the other side. If you're right-wing, check out left-wing accounts, or vice versa. You can also fool the algorithms. Start liking things you disagree with, and commenting on posts you wouldn't ordinarily read. Do that enough, and you might see stuff you would have missed. New angles on stories you've heard before or whole new things you didn't know anything about. What will that give you? Well, you might find yourself understanding people with different points of view. You will probably be less shocked if your side doesn't win. You might even find yourself changing your mind.
Is dat ook iets waar jullie actief mee bezig zijn? Ik kijk beide gasten even aan.
Niet heel veel mee bezig.
Persoonlijk bedoel ik dan.
Persoonlijk, ja, ik doe dus elke dag, nee.
Nee, niet heel veel. Op Facebook soms wel een beetje. Dat ik bijvoorbeeld echt random pagina's aan het liken ben of zo. Dat ik denk van, dan wordt mijn profiel een beetje vervaagd of zo. Maar wat Felicia net ook al zei, heel vaak dan... hebben mensen wel misschien de intentie om hun gedrag te veranderen... maar dan vergeet je dat ook best wel snel weer. Dus misschien doe ik dat dan voor één dagje, denk ik, er weer even aan. En dan de volgende dag ga ik weer gewoon op de normale manier verder... zoals ik mijn media altijd gebruik eigenlijk. Dus precies zo dat ik ook door mijn onderzoek... heel anders media ben gaan gebruiken, eerlijk gezegd. Wel als privacyonderzoeker ben je natuurlijk iets voorzichtig met data... maar er zijn ook nog steeds zoveel cookies die ik gewoon accepteer.
Ja. Maar wat ik nu wel doe, ik weet nu waar Facebook en Twitter die informatie hebben. Wat ze denken, welk soort persoon je bent. En dat is super grappig, want het klopt helemaal niet. Ja, dus je hebt de ad profiles en dit soort dingen. En daar kan je naar kijken. En ik heb hem nu al uitgezet. Dus Facebook weet nu helemaal niet meer wie ik ben.
Oké.
Dat is altijd wel heel leuk inderdaad om te kijken bij Facebook. Ik weet niet uit mijn hoofd waar je het kan vinden, maar dan kan je inderdaad zien in welke categorieën Facebook jij heeft geplaatst. Bij mij stond er dan ook van Ze is geïnteresseerd in vuilniszakken, in de hel, in de winter, de herfst en nog een paar hele random dingen. Maar dat zijn dus inderdaad wel de categorieën die dus bepalen wat voor een informatie jij te zien krijgt in je nieuwsfeed. Dus het is,
ja, en wat voor reclames er op je afkomen.
Ja, precies. Ja. Dus het is heel belangrijk van hoe word jij door het systeem gezien. En daar kan je dus wel een klein beetje controle ook over uitoefenen. Als je die optie weet te vinden, want dat is vaak het probleem bij Facebook. Hè? Dat het, je hebt wel die opties, maar waar?
Er zijn zoveel opties überhaupt.
Ga ze maar eens vinden.
Ja. Ik heb mezelf altijd verbaasd dat ik altijd reclame kreeg voor producten die ik al gekocht had.
Ja, dat is ook inderdaad een soort van bekend probleem vaak, hè, met van dit soort aanbevelingssystemen. Dat ze weten wat je gekocht hebt en dan denken ze dat je er nog meer van wil kopen of zo. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat is dat is eigenlijk ook wel interessant. Maar dat het tegelijkertijd laat zien dat die systemen nog lang niet altijd zo heel erg slim zijn als we denken of zo. Ik bedoel, soms dan word je getarget door reclame dat je echt denkt van wow, dit was echt zo on point. En ik heb hier net over gepraat en hoe kan dat nou? Ja. En dan voelt het heel erg invasief. Maar andere momenten dan krijg je dus inderdaad gewoon de hele tijd alleen maar de producten te zien of nieuwsartikelen die je al hebt gelezen. En dan dat laat ook wel zien hoe dat we ook nog niet super ver zijn met deze technologie.
Nee. Want Sarah, jij doet onderzoek naar de rechten van de nieuwsgebruikers. Ja. We delen onze persoonlijke ervaringen al een beetje. Is ons recht in het geding? En zo ja, welke?
Ja, absoluut. Ja, meerdere rechten. Dus ik neem in mijn onderzoek inderdaad heel erg het perspectief van de rechten van een nieuwsgebruiker. Er zijn eigenlijk een aantal verschillende fundamentele rechten waar ik naar kijk. Dus dan heb je natuurlijk het recht op privacy. Om het heel gedetailleerd te maken, in Europa hebben we het recht op privacy en het recht op gegevensbescherming. Dat zijn twee verschillende dingen, maar die lijken natuurlijk wel heel erg veel op elkaar. Dus die twee fundamentele rechten, die zijn natuurlijk in het geding als jouw gegevens worden verzameld.
Even voor de duidelijkheid, wat is precies het verschil? Dus privacy, dat zijn de eerste twee, toch? De privacy en de gegevensbescherming.
Ja, dus het recht op gegevensbescherming gaat echt over het gebruik van jouw persoonlijke data. En dat recht van gegevensbescherming is ook alleen van toepassing als jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt, automatisch. En dat recht op privacy is eigenlijk wat breder. Dus bij het recht op privacy gaat het er ook over als iemand door jouw raam naar binnen aan het kijken is. Dan is iemand niet jouw persoonlijke gegevens aan het verwerken op een computer, maar er wordt wel een inbreuk gemaakt met jouw privacy. Dus ze overlappen elkaar, maar ze hebben ook wel verschillen wanneer die rechten van toepassing zijn eigenlijk.
Ja. En dit zijn twee fundamentele rechten. Ja. Bestonden die rechten ook al voordat het hele internet opkwam en voordat we filterbubbels hadden?
Ja, het recht op privacy bestaat echt al heel erg lang. Dat staat al heel erg lang in heel veel grondwetten en ook in allerlei Europese rechtsgeving. Bijvoorbeeld het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. En het recht op gegevensbescherming is wat nieuwer. Je zag het eigenlijk opkomen in de jaren 70 toen er steeds meer computers kwamen en mensen zich toch wel een beetje zorgen begonnen te maken over de capaciteit van die computers en wat er allemaal mee gedaan kon worden. Je had bijvoorbeeld in Duitsland had je een volkstelling en daardoor werden mensen heel erg geactiveerd van hey, het gaat nu over onze persoonlijke gegevens. Die gaan allemaal in die databases en systemen en misschien moeten we daar toch wat over nadenken of hoe we dat kunnen beschermen en reguleren. En toen kwam het recht op gegevensbescherming ook weer in opkomst. Het grappige aan het recht op gegevensbescherming is dat er al een tijd lang een soort van wetgeving voor bestond, maar dat het nog niet als fundamenteel recht was opgenomen in wetgeving. Maar dat is sinds een paar jaar is dat wel zo. Dus nu wordt het ook gezien als een fundamenteel recht, wat net zo belangrijk is als recht op privacy en andere fundamentele rechten.
Ja. Over het recht op privacy, in hoeverre is dat in het geding? Want die organisaties die weten dingen die mijn medemensen niet weten. Misschien weten ze zelfs bepaalde dingen die ik zelf niet van mezelf weet. Is dat dan een inbreuk op mijn privacy?
Nou ja, ik denk dat je dat zelf al wel aangeeft. Hè? Het is een inmenging met je privacy in ieder geval.
Ja, maar juridisch is toch altijd of ja of nee?
Dat is juist ook het interessante aan het juridisch onderwerp. Toen ik ging studeren, toen was ik ook zo naïef om te denken dat het juridische werk vooral toepassen was van regels. Maar het gaat ook heel veel over het uitleggen van regels. Dus heel vaak over proberen te begrijpen onder welke omstandigheden dit nou een ja of een nee is. En wat we allemaal moeten weten. Natuurlijk, als jouw gegevens worden verzameld en als ze ergens worden omgeslagen, dan is jouw privacy in het geding. Maar omdat we wel heel veel wetgeving daaromheen hebben, waar bedrijven aan moeten voldoen, is het niet zo dat er altijd een echte inbreuk met je privacy is. Dus juist omdat je privacy wel wordt beschermd door bijvoorbeeld die algemene verordening gegevensbescherming.
Ja.
Maar als bedrijven zich daar niet aan houden of als ze toch andere dingen gaan doen met je data, dan kan je ook echt spreken van een inbreuk. Dus het is... Ik weet dat het allemaal heel erg juridisch precies klinkt, maar er is een verschil tussen wanneer dat recht aan het werk is, laat maar zeggen, en wanneer dat recht ook echt, wanneer er echt een inbreuk op dat recht is, waardoor je ook recht zou hebben bijvoorbeeld op een vergoeding of wat dan ook, een remedy.
Dus als die gegevens opgeslagen worden, veilig bewaard, het is wel een stukje privacy, maar het wordt beschermd, dan is het goed. Maar op het moment dat jij een advertentie ziet, of dat een bepaalde post naar voren komt, dan wordt er iets met die informatie gedaan, wat weer uitgeschoten wordt, zeg maar, op jou of wie er allemaal met jou over je rug meekijkt.
Ja, klopt. Ja, en dat is ook weer wordt allemaal gereguleerd. Maar je geeft al gelijk aan dat het een heel erg complex netwerk is van allerlei handelingen en vaak heel veel verschillende partijen en technologieën die allemaal aan elkaar geschakeld zijn. Dus er is vaak een soort van juridische realiteit en de werkelijkheid. En die sluiten niet altijd op elkaar aan. En dat zie je ook, dat is al gelijk een probleem met privacywetgeving. Ook met die AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat de AVG die gaat uit van een bepaald soort ideale situatie. Waarbij dingen netjes in hokjes zijn te stoppen. Maar dat is online helemaal niet zo. Ik bedoel, het zijn niet alleen de nieuwsmedia. Als bijvoorbeeld nieuwsmedia die zetten ook hun nieuwsartikelen op social media, zoals Facebook. Dan heb je al gelijk verschillende partijen die betrokken zijn bij de analyse van wat jij eigenlijk bekijkt. Dus dat maakt het gelijk ook weer die toepassing van de regels super complex.
Ja. Is er nog recente jurisprudentie over spraakmakende zaken binnen dit domein?
Er is bijvoorbeeld één hele interessante zaak geweest waarbij dat speelde in Duitsland. Dat was een soort van school, geloof ik, of een opleidingsbedrijf. Die had een Facebookpagina en via die Facebookpagina bereikten zij sommige van hun klanten of mensen die dus ook lessen bij hen afnamen. En de vraag was, als die mensen via die Facebookpagina eigenlijk in contact staan met met die school, wie is dan verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van deze mensen? Want het is de Facebook-omgeving, maar je hebt tegelijkertijd ook die school die die pagina heeft aangemaakt en die dus als het ware mensen naar die pagina toelokt. Ja. En toen heeft de hoogste Europese rechter gezegd dat zowel de school als Facebook eigenlijk gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. En dat is een hele belangrijke uitspraak, want dat betekent dat ook als ieder bedrijf die een pagina aanmaakt op Facebook dus deels verantwoordelijk is voor al die dataprocessen die dan in gang worden gezet. Dus die kunnen dat ook niet alleen maar afschuiven op Facebook en zeggen van ja, maar Facebook moet zich gewoon aan de wet houden. Nee, ook die bedrijven hebben verantwoordelijkheid naar hun klanten toe.
Maar dat opent natuurlijk weer allemaal deuren voor eindeloze jurisprudentie. Want gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid. Dus tenminste, dat zeg ik altijd.
Ja.
Dus hoe ga je invullen dan in hoeverre Facebook dan verantwoordelijk is en hoeverre zo'n school verantwoordelijk is? Dat is natuurlijk dan ook weer heel moeilijk vast te stellen.
Ja, absoluut. Dus altijd weer, juristen zijn blij, want het betekent meer werk voor hun. Onderzoekers zijn ook blij, want we kunnen er weer heel lang over bakkeleien. Maar vaak betekent dat in de praktijk dat twee van die partijen dus eigenlijk een afspraak met elkaar moeten maken over hoe gaan we die verantwoordelijkheid verdelen. En daar heb je ook bepaalde terminologie voor, maar die moeten dus eigenlijk afspreken van, ik ben verantwoordelijk voor dit gedeelte en jij voor dat en dat houdt dit en dit in en dat zetten ze op papier als het ware. Maar dat moeten ze dan natuurlijk ook duidelijk maken aan de gebruiker. Ja.
We hebben het over de privacy en de gegevensbescherming gehad. Maar er zijn nog, ik heb nog twee rechten gedocumenteerd die we hebben. Welke zijn dat nog meer?
Ja, waarschijnlijk zijn het er nog meer. Ik ben benieuwd of ik precies degene noem die jij in gedachten hebt. Maar je hebt het recht om informatie te ontvangen. En je hebt ook het recht van vrijheid van meningsuiting. Je zou daarna ook,
dat waren ze.
Ja, je hebt ook nog het recht om je eigen mening te vormen bijvoorbeeld.
Dus het vormen en uiten wordt los van elkaar gezien.
Ja, wordt los van elkaar gezien.
Ja.
Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste rechten ook waar ik in mijn onderzoek in ieder geval naar kijk.
Ja. Want hoe zit het met het recht op informatie? Wat betekent dat precies?
Ja, dat is gelijk een hele complexe vraag. En heb ik.
En waar komt het recht vandaan?
Ja. Ja, nou, dat recht staat net zoals het recht op privacy in verschillende fundamentele wetgevingsinstrumenten. En ook in de grondwet en dergelijke. En het recht op informatie, zoals dat in de wet staat, is eigenlijk gewoon heel, heel simpel. Mensen hebben het recht om informatie te ontvangen. De vraag wat het dan precies betekent is gelijk een hele complexe vraag, omdat daar heel lang eigenlijk niet zoveel duidelijkheid over was. Dus ik heb daar onderzoek naar gedaan om dat beter te begrijpen. En dan blijkt eigenlijk dat het recht op informatie, dat klinkt heel mooi, maar dat betekent niet heel erg veel concreet voor mensen. Dus het feit dat het recht op informatie in de wet staat, betekent niet dat als jij gewoon maar aan iedereen de informatie kan vragen die jij per se wilt hebben. Je kan niet naar een nieuwsmedium gaan, naar een krant of naar een ander soort bedrijf en zegt, ik heb recht op informatie, daarom wil ik nu dat jij mij dit vertelt. Het recht op informatie betekent eigenlijk meer dat de overheid bepaalde verantwoordelijkheden heeft. Dus dat noemen we dan positieve verplichtingen. Om ervoor te zorgen dat dat recht op informatie wordt gewaarborgd. En dat wordt op verschillende manieren wordt dat dan uitgewerkt. Dus bijvoorbeeld het feit dat we publieke media hebben. En dat de overheid ook een verantwoordelijkheid voor neemt om die geld te geven, die te subsidiëren. En dat is eigenlijk een soort van uitwerking van het recht op informatie van alle burgers samen. Maar je hebt dus niet als individu, in ieder geval maar in heel weinig omstandigheden, echt concreet een recht dat je iets kan opeisen.
En het recht van informatie betekent dus ook niet dat je boos kan worden als iemand je alleen maar eenzijdige informatie geeft.
Nee, inderdaad. Dus dat is, maar als dat op grote schaal gebeurt, dan kunnen we wel boos worden op de overheid en zeggen van, hey, jullie moeten hier gaan ingrijpen. Jullie moeten ervoor zorgen dat er een gebalanceerd mediabestel bestaat, waar dit soort grote ongelijkheden eigenlijk niet voortkomen. Dus het recht op informatie heeft hier vooral verplichtingen voor de overheid eigenlijk. En niet zozeer voor individuen of voor media. En dat is gelijk ook natuurlijk een interessante vraag. Want grondrechten zijn eigenlijk meestal alleen van toepassing tussen een burger en de overheid. Maar je zou je kunnen afvragen van, hey, maar zou dit nou ook niet verplichtingen voor private mediabedrijven moeten betekenen?
Dat is, ja. Ja, precies. Want meestal, misschien is dat mijn persoonlijke mening, maar lijkt de overheid of het recht aan zich ook een beetje achter te lopen op wat er gebeurt. Is het niet handiger om dat om die verantwoordelijkheid, of als we dat toch niet bij die mediabedrijven kunnen leggen in plaats van bij de overheid?
Ja, het klopt dat het recht vaak een beetje achterloopt. Maar dat is niet altijd gelijk een probleem. Want het recht is er natuurlijk ook voor om dingen stabiel te houden. En om een soort van continuïteit in de samenleving te creëren. Dus als je het recht constant gaat aanpassen op alle nieuwste ontwikkelingen, dan heb je eigenlijk geen zekerheid meer. Dan heb je geen rechtszekerheid meer voor bedrijven, voor burgers. Dan ga je waarschijnlijk ook te snel handelen misschien om met een soort van nieuwe ontwikkeling om te gaan. Dus het feit dat het altijd wat achterloopt, dat is geen probleem. Tegelijkertijd wat je zegt, de bedrijven hebben heel veel macht. Private bedrijven, mediabedrijven, social media en dergelijke. Dus vanuit dat perspectief is het inderdaad, zou je best een argument kunnen maken van, hey, we zouden daar eigenlijk ook ons recht moeten kunnen halen. Of in ieder geval onze grondrechten tegenover hun kunnen uitoefenen. Maar er komen wel weer allerlei andere vragen bij kijken. Daar moeten we misschien nu niet op ingaan, want dan leiden we een beetje af van alle mediavragen en zo. Maar daar komen wel problemen bij.
Ja, en ik heb ook het gevoel dat de overheid misschien heel terughoudend is in het, in het beperken van media ook. Omdat ze je wil niet een soort staatspropaganda.
Ja.
Dat is dan een soort van de doemscenario.
Ja, absoluut.
Maar dat helpt niet echt voor het recht op informatie.
Nee, maar tegelijkertijd, kijk, de overheid is terughoudend vaak om verschillende redenen. Aan de ene kant willen ze innovatie niet belemmeren. Ze willen dit soort dingen zien bloeien en dergelijke technologie ontwikkelen. Maar het recht op vrijheid van meningsuiting is natuurlijk ook heel belangrijk. En bij rechten gaat het eigenlijk altijd over conflicten en balansen tussen verschillende rechten. Dus aan de ene kant heeft het publiek heeft het recht om informatie te ontvangen. Maar de media hebben natuurlijk het recht op vrijheid van meningsuiting. En dat is gewoon een ongelooflijk belangrijk goed. Iedereen herkent eigenlijk een rechtspraak, zie je dat constant terugkomen in overheidsbeleid. Als je het recht op vrijheid van meningsuiting gaat aantasten, dan kom je eigenlijk gelijk aan de democratie.
Ja.
En bijna elke regel die dus iets probeert te reguleren in het domein van media, dan ga je al heel snel aan dat recht op vrijheid van meningsuiting van media zitten. Die moeten zelf kunnen bepalen waar ze over schrijven, wanneer ze daarover schrijven, hoe ze bepaalde informatie ordenen. Dus ook hoe zij zo'n personalisatiesysteem of zo'n recommender system inrichten. Of die algoritmes ontwerpen. Welke rankings ze daarin aanbrengen. Dat zijn eigenlijk allemaal vragen van mediavrijheid. En dat is zo'n belangrijk en goed voor ons dat we daar heel erg voorzichtig mee zijn. En dat is ook bijvoorbeeld een van de verklaringen waarom in de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je bepaalde uitzonderingen specifiek voor media als die persoonlijke gegevens gebruiken.
Ik heb een fragmentje klaarstaan over die verantwoordelijkheid van het selecteren van het nieuws. Mm-hmm. En dan ook de verantwoordelijkheid tussen de editors versus de algoritmes.
Ja.
In 1915, it's not like newspapers were sweating a lot about their civic responsibilities. Then people kind of noticed that they were doing something really important. That in fact, you couldn't have a functioning democracy if citizens didn't get a good flow of information. That the newspapers were critical because they were acting as the filter, and that journalistic ethics developed. It wasn't perfect, but it got us through the last century. What we're seeing is more of a passing of the torch from human gatekeepers to algorithmic ones. And the thing is that the algorithms don't yet have the kind of embedded ethics that the editors did. So if algorithms are going to curate the world for us, if they're going to decide what we get to see and what we don't get to see, then we need to make sure that they're not just keyed to relevance. We need to make sure that they also show us things that are uncomfortable or challenging or important. This is what TED does, right? Other points of view.
Hier wordt ook dus een oproep gedaan aan de mensen die algoritmes creëren. Van bouw er iets ethisch in. Het is meer een verzoek dan een wet. Is dat ook een goede methode? Kan het uit zichzelf ontstaan? Of zijn er wetten en jurisprudentie voor nodig?
Ja, daar zijn we het nog niet helemaal over eens binnen mijn domein van de juristen. En ook binnen mediabeleid. Want heel lang is eigenlijk het uitgangspunt geweest dat je de media zo min mogelijk reguleert en dat de media zichzelf reguleert. Dus daarom hebben de media allerlei journalistieke codes ontworpen. En dat werd ook genoemd in dat fragment, dus journalistic ethics. En dat heeft heel lang ook wel redelijk gewerkt. Maar wat je nu ziet is dat er heel veel nieuwe soorten bedrijven betrokken zijn bij het selecteren en het verspreiden van informatie. En dit zijn bedrijven die eigenlijk geen mediabedrijven zijn. Ik bedoel, Facebook zegt het ook elke keer, of Mark Zuckerberg, wij zijn geen mediabedrijf. En dat doen ze ook om eigenlijk al die mediaverantwoordelijkheden van zich af te houden. En als je dan gaat kijken naar die algoritmes die worden ontworpen door computer scientists, dat zijn al helemaal geen mensen die iets van media, of in ieder geval niet zijn opgeleid met het idee van de waarde van media. En die weten waarschijnlijk ook niet zoveel van journalistieke codes en dergelijke. Dus waarschijnlijk is zelfregulering niet meer genoeg in dit domein. Omdat het inmiddels gewoon zo'n complexe netwerk wordt van heel veel verschillende soorten partijen. En ook, dus wat ik al zei, journalisten die gaan naar een journalism school. Die worden daar nog opgeleid. Maar al die ontwerpers en andere mensen die betrokken zijn tegenwoordig, die krijgen een heel ander soort opleiding. Waar
alle
dit soort
programmeurs
vragen,
die leren optimalisatie als hun grootste waarde.
Ja, inderdaad. Dus dan moet je misschien toch gaan denken aan regelgeving. Om dat een goede banen te leiden.
Ja, of je zou dus een soort van computer scientist code willen opstellen. Of is daarvoor het domein van zo'n news sites of media platformen zoals Facebook te breed? Dat er te veel verschillende marketing aspecten en de computer scientist en een soort van journalistieke figuren allemaal samen moeten werken, waardoor de groep te groot wordt om zo'n soort code op te tuigen.
Ja, ik denk dat dat al heel lastig is. En wat natuurlijk ook heel belangrijk is dat social media die hebben gewoon een heel ander businessmodel dan de media die we nog kennen uit het meer analoge tijdperk. Dan de kranten of uitzenders. Dus omdat de financiële belangen ook zo anders zijn. Dus het gaat bij social media niet alleen om een selectie van nieuws voor jou te maken. Het gaat dan ook om jouw gegevens weer te verkopen aan adverteerders. En om nog heel veel andere partijen toe te laten op hun platform, zodat zij daar ook weer kunnen adverteren. Dus de belangen zijn zo anders. Dat ik denk dat je eigenlijk niet meer op zelfregulering kunt vertrouwen. En dat is ook wat je ziet elke keer met Facebook. Maakt beloftes van we gaan het beter doen. En nee, we vinden dit echt heel belangrijk. We hebben echt het allerbeste voor. We willen de wereld een betere plek maken. Bla, bla, bla. Maar uiteindelijk zijn er toch ook nog zulke andere belangen voor zo'n bedrijf die zo sterk zijn dat je gewoon niet genoeg hebt aan beloftes en aan alleen maar zelfcontrole.
Ik heb nog een vraag, ook voor beide. Hoe zit het nou met de wil van de consument, de wil van de gebruiker? Wordt daarnaar geluisterd? Ze denken erop iets gevonden te hebben. Maar dienen ze de wil van de consument? Felicia?
Ja, nou ja, ik denk voor mediabedrijven hebben ze nu gezien dat alleen maar te kijken naar kliks en naar mensen op hun site te houden, dat dit gewoon niet werkt. Want je wilt ook abonnementen verkopen of zoiets. Dus nou ja, als je mensen wilt binden aan een mediabedrijf, dan moet je iets geven dat uitgewogen is. Is het een woord? Ja. en dat je hun een goede selectie kunt tonen. En als je gewoon algoritmes gebruikt die dit niet doen en die alleen maar naar revenue gaan kijken, dan verliezen ze nou ja, mensen. En je kunt zien voor mediabedrijven dat het voor hun heel belangrijk is om ja, na te denken over algoritmes die meer doen dan alleen maar nou ja, naar revenue en naar kliks en naar optimisatie te kijken. En dat ze ook met ons als onderzoekers gaan werken om betere algoritmes te maken. Maar ik zie ook ja, dat, ja, dat het voor Facebook gewoon niet werkt. Want voor Facebook is het meer belangrijk als ze, nou ja, ze zijn geen mediabedrijf. Dus ze willen gewoon advertenties verkopen. En ja, dat, ja, ik denk ja, dat mensen, als we het aan hun vragen meer vertellen over, we willen meer diverse nieuws hebben en we willen meer, nou ja, een goede selectie hebben. En voor mediabedrijven is dat, ja, een goed idee, denk ik.
Ja, ik kan er nog aan toevoegen. Het is ook altijd heel erg lastig om te bepalen wat mensen precies willen. Dus je hebt mensen, de ambities van mensen. Dus als je aan een nieuwsgebruiker vraagt van wat wil je lezen, dan zeggen ze misschien, nou ja, divers nieuws en een beetje politiek en dan misschien een beetje ook sportnieuws of celebrity nieuws of wat dan ook. Maar als je dan gaat kijken naar hun klikgedrag, dan doen ze eigenlijk iets heel anders. En dat is een probleem waar wij als juristen mee zitten, waar denk ik ook onderzoekers mee zitten en waar ook kranten en mediabedrijven mee zitten, dat er een verschil is tussen wat mensen zeggen wat ze willen en wie ze willen zijn en wat ze uiteindelijk doen. Want vaak, of nou niet vaak, maar je kan je waarschijnlijk wel de situatie voorstellen dat je graag het nieuws wil lezen, maar uiteindelijk ben je toch alleen maar aan het doorklikken in allerlei roddels en zo, omdat het toch ook wel lekker leest. En dan daarbij komt ook nog dat als je naar het recht kijkt, dan hebben mensen bepaalde rechten om ook ja, controle uit te oefenen over gegevens. Dus je hebt het eventjes over de cookies gehad. Je kan klikken of ja, toestemming geven voor cookies. Je kan je data opvragen. Mensen hebben allerlei controlerechten, maar in de praktijk maken mensen daar ook weer heel erg weinig gebruik van. Ze zijn al ook een paar jaar geleden een aantal experimenten geweest met kranten in Denemarken, was dat geloof ik, die ook een heel, ja, verfijnd systeem had opgezet waar mensen dus controle konden uitoefenen over de algoritmes. Maar dat was gewoon eigenlijk een beetje een ja, dat faalde gewoon, omdat mensen uiteindelijk heel erg weinig daar gebruik van maakten. Dus die actieve gebruiker die controle uitoefent en zo, dat blijft ook een heel lastig ideaal eigenlijk.
Ja, want eigenlijk ga je er een beetje van uit als je, zeg maar, als je denkt, oh, we gaan iets bouwen rondom de wil van de consument. Je vertelde al dat mensen andere dingen doen dan ze eigenlijk zouden willen in de ideale wereld. Moeten we niet een beetje terug naar een soort van beeldingsideaal dat dan de media, zeg maar, het volk nog een klein beetje kan verheffen? En natuurlijk, dat doet een beetje inbreuk op dat idee van dat je zo min mogelijk censuur en zo vrij mogelijk je mening moet kunnen ontwikkelen. Maar ja, we zien ook dat je gewoon een beetje lui bent en dat je misschien geholpen moet worden om jezelf te verheffen.
Ja, ja, dat is ook een van mijn begeleiders voor mijn promotieonderzoek. Die pleit daar eigenlijk ook voor. Die zegt zeker publieke media, die hebben eigenlijk een rol om mensen ja, een bepaald soort divers nieuws te laten zien. Ook door middel van algoritmes en al dat soort digitale systemen. Mensen zijn dan vaak bang dat het heel paternalistisch wordt. En ook toen jij dit begon te zeggen, dacht ik inderdaad ook gelijk van, dat wordt wel heel, weet je wel, dat de media als de alwetende bedrijven dat allemaal gaan bepalen wat het beste voor ons is en dergelijke. Tegelijkertijd, dat is al heel lang zo. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het 8-uur-journaal, dan is dat altijd een soort van mix van een serieus onderwerp en dan weer wat luchtigers. En dan weer wat serieus en dan weer wat luchtigers. Dus je ziet hier dat eigenlijk al met dat paternalisme wordt gespeeld. Ze proberen de wat moeilijkere onderwerpen te sandwichen tussen de wat luchtigere dingen. En je ziet dat ook in programmering, dat als je kijkt naar wat televisiezenders allemaal programmeren, zeker de publieke zenders, dan is het ook een beetje een afwisseling van serieus en dan weer wat luchtigere content. En daar zit eigenlijk ook al dat ideaal of dat idee in van, we kunnen mensen ook ja, toch een beetje sturen in wat ze zien en waar ze over lezen en horen.
Ik heb zelf het idee dat we ook nog in een soort van, er is nog zoveel ontwikkeling ook in dit alles. Ik moest zelf denken, kijk, de eerste paar keer dat ik zo'n header zag van you won't believe what happened if you watch till the end, dan was ik tot het einde aan het kijken. Ja. Maar ik leer hiervan van, hey, ja, dit is een beetje, ja, het wordt ook wel eens nieuws junk food genoemd. Mm-hmm. Het is een lekker, je denkt van, ha, dit ga ik even consumeren en achteraf heb je net zoveel honger. Mm-hmm. Ik heb het idee dat er ook een shift is, dat de consument ook bewustwording begint te krijgen van alle algoritmes die erachter zitten en zich daar zelf tegen aan het wapenen is. Is dat ook iets wat jullie tegenkomen?
Ja, nou ja, in communicatiewetenschap hebben we het heel vaak over media literacy. Dus nou ja, dat mensen meer leren over hoe ze omgaan met mediagebruik en ook met algoritmes en dit soort dingen. En ja, je hebt nu wel een qua generaties ook een shift. Want je hebt nu mensen die zijn opgegroeid met Instagram en Facebook en Twitter. En die weten dat er een algoritme achter is. Die bepaalt wat ze doen en die heel vaak beginnen om, nou ja, uit te proberen wat er gebeurt als ze iets veranderen. Maar we zien ook dat oudere mensen bijvoorbeeld heel vaak, dit soort clickbait dingetjes, dat ze er nog steeds op klikken, want ze hebben niet heel veel digital media literacy. Ja. En daar heb je wel programma's voor bijvoorbeeld, of dit soort radioprogramma's zijn ook om mensen te laten zien, oké, er zijn bepaalde dingen die kun je doen om gewoon niet op de clickbait te klikken. In het algemeen denk ik wel dat, dat het oké is om mensen meer te nudgen naar meer diverse nieuwsconsumptie. Ja. Maar je moet wel zien dat het attractief is voor mensen. Dus als iemand iets ziet wat ze helemaal niet willen, dan heb je vaak dit tegenovergestelde effect. Dus dan gaan ze nog meer in hun eigen hoekje teruggaan.
Oké, ja.
Want het is te ver weg van wat ze kennen. Dus dan moet je ook zien dat je een goede balans vindt tussen mensen misschien een beetje uitdagen, maar niet te ver.
Ik had hier zelf ook een idee over. Ik dacht, is het geen fantastisch initiatief als er een groep mensen zou zijn die de thisisnotyournews.com bijvoorbeeld oprichten. Ja. En er dan alleen maar berichten opzetten waarvan jij het minst likely bent om er interactie mee te hebben. Dat je heel erg actief mensen hun wereldbeeld het perspectief probeert te geven.
Dat soort dingen bestaan al wel ook. Hè? Dus bepaalde browser plugins die je kan downloaden en dus ervoor kan zorgen dat bijvoorbeeld in Facebook Newsfeed volgens mij andere dingen te zien krijgt. En er zijn ook wel onderzoekers die specifiek dit soort tools hebben ontwikkeld. Er is eentje in Amerika, die heet iets van Gobo of Globo of zo. Ik zou het kunnen opzoeken en dan kan je het in de show notes zetten of zo. Maar die dus ook een soort van pagina hebben ontwikkeld waar je naartoe kan gaan en waar je dan dus ook elke keer heel gebalanceerd nieuws krijgt dan ook van. In Amerika is natuurlijk alles gepolariseerd langs de lijnen van democratisch en republikein. En waar je dus dan tegengestelde meningen krijgt. Dus er wordt wel heel veel geëxperimenteerd met dit soort dingen. Dat is wel heel leuk om te zien. Ik wou nog een ander ding toevoegen over die mediawijsheid. Want dat is ook een heel belangrijk punt, juist vanuit reguleringsperspectief. Want wat ik al net zei, vanuit dat idee van mediavrijheid en vrijheid van meningsuiting van media, zijn we heel voorzichtig met het reguleren van media. Wat je dus in plaats daarvan kan doen, is dus mensen heel bewust maken. Dus als je gaat praten over moeten we gaan reguleren, al die algoritmes, filterbubbels, bla bla bla. Misschien niet per se die algoritmes direct of de filterbubbels, maar we kunnen wel mensen bewust maken en we kunnen mensen leren omgaan met deze systemen. Dan heb je wel nog steeds het probleem van oudere mensen die vaak niet onderdeel zijn van die mediawijsheidprogramma's. Maar dat is in ieder geval, het is in ieder geval een onderdeel van wat je kan doen als je iets wil gaan doen.
Maar heb je dan ook ideeën over hoe je dan mensen bewust zou kunnen maken? Zeg maar, denk je dan een soort pop-up op je scherm met pas op je gegevens worden gebruikt om jouw gedachten of je nieuws te sturen? Of een soort van zo'n soort van pas op geld lenen kost geld na iedere advertentie?
Ook om gewoon heel, heel simpel te beginnen, gewoon als onderdeel van school. Dus ik had op school begrijpend lezen. Wat deden we bij begrijpend lezen? We gingen gewoon hele saaie tekst lezen en dan was de vraag van wat staat er in deze paragraaf? Of vat deze tekst in één zin samen? Dit soort onderwijs kan je natuurlijk ook geven voor digitale media. Ja. En gewoon juist mensen bijvoorbeeld van die clickbait titels laten zien van you never believe what. En dan gewoon leerlingen vragen van wat denk je nu dat waar het hier over gaat? Denk je dat dit belangrijk is om te lezen? Dat is één ding daarvan.
Ja, ja. En ik ken wel ook een programma die hebben een quiz gemaakt voor misinformatie. Dus daar krijg je heel veel artikelen en dan kun je zelf bepalen, oké, is dit nu echt of is dit fake? En dan leer je te herkennen, oké, wat soort dingen zijn er in misinformatie waar je aan kunt herkennen wat het is. Maar het is een heel superleuk spelletje. Daar kunnen mensen misschien iets leren en is ook van.
Ja, leuk.
Nou, bewustwording dus ook in de educatie.
Beide gasten. Huiswerk voor ons.
Ja.
Ja, en radio blijven luisteren. Dus, hè, wat Felicia al een paar keer zei, dat is ook heel belangrijk.
Ja. Nog even een afsluitende vraag voor jullie beiden. We hebben het over filterbubbels. Hoe urgent is het probleem hier in Nederland en hoe is het wereldwijd? We hebben nog ongeveer 30 seconden voor deze vraag. Ik ben benieuwd of jullie allebei kort daar antwoord op kunnen geven. Hoe urgent is het probleem? Zijn we goed bezig?
Ja, ik denk in Nederland is het helemaal niet zo ver met filterbubbels. Nee,
dat is heel goed.
Ja, nee. Hoef je geen zorgen te hebben over.
Nee, in Nederland hoeven we ons nog niet gelijk zorgen te gaan maken. We kunnen beter ons best doen om juist de publieke media goed te blijven subsidiëren. Ervoor zorgen dat er een gezond mediabestel is, waarin ook kranten en allerlei gebalanceerde media een plek hebben. En dan hoeven we ons niet te veel zorgen te maken over algoritmes op dit moment.
Super, dankjewel. Hier komen we toch ten einde van deze uitzending. Felicia Loggerbach en Sarah Eskens, ontzettend bedankt dat jullie kennis vandaag met ons hebben willen delen. Henok heeft ervoor gezorgd dat wij en de fragmenten allemaal goed hoorbaar waren vanuit het techniekhok. En hij zal ook de uitzending online zetten. Lianne was mijn co-presentator. Beide ontzettend bedankt. Vond je dit een interessante aflevering? Wil je deze of andere afleveringen terugluisteren? Dan kan dat via onze website radiozwammerdam.nl. Of je kan ons ook gewoon vinden op Spotify of Soundcloud of Apple Podcast. Wil je reageren op de uitzending? Dat vinden wij leuk. Hè? Stuur een mailtje. Ook als je andere vragen hebt of als je leuke onderwerpen hebt die je leuk vindt als wij hier bespreken. Stuur ons een mailtje via redactie@radiozwammerdam.nl. Of je kan ons ook vinden op Facebook en Twitter. En trouwens, is dat duurzame fietslampje op zonne-energie waar ik in het begin wat over had gezegd een goed idee voor jou? Kijk dan nog eventjes op litta.nl. Dankjewel. Mijn naam is Matthijs Terkuilen. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending. En u luisterde naar Radio Zwammerdam. Ik wens u een fijne zondag.